dat u zegen viert. Ik wil ook voor iedereen die kijkt, heel wees welkom en neemt het woord. Wees een ontvanger, want hij is degene die zendt. Hij is degene die ook jou aanspreekt, die u aanspreekt. En iets gaat er veranderen door het woord, want het woord zal zegen vieren en het zal datgene en daarom, als we zo onze handen opheffen, dan geven we aan dat we het willen ontvangen. In Jezus' naam. En iedereen zegt erop, amen. Halleluja. Je mag er lekker bij gaan zitten. En dan gaan we gewoon eens even kijken wat God nou uiteindelijk van plan was toen hij de aarde maakte. En we hebben eigenlijk al een aantal keer hebben we gezien... Hé, wij moeten tot een vernieuwing van denken komen. Afgelopen preken zijn we daar eigenlijk nog wel aardig druk mee geweest. Maar welke vernieuwing moet het dan zijn? Daar kan je natuurlijk gewoon enorm in verwarren. Maar ga gewoon eens even beseffen, hé, dat hij hem niet voor niets gemaakt hebt. En dan zegt hij, hé, en hij overzag het. En hij zag dat het zeer goed was. Dus op dat moment was het zeer goed. Op dat moment was de mens namelijk zijn oogappel. Dat was de spil in het geheel. Die zal namelijk voor de aarde zorgen, voor datgene wat hij gemaakt heeft. En dat is wel goed om dat gewoon weer even te beseffen. Kijk om je heen en bedenk dan gewoon, dit is niet wat God wilde. Maar hij wil wel dat we daar weer gaan komen. En daarvoor is die vernieuwing van denken nodig. Daarvoor moeten wij gewoon echt gericht zijn op hetgeen wat God namelijk zegt. Daarom heeft hij ook geopenbaard dat hij een God van genade is. Weet u nog wat genade is? Onverdiende gunst. En soms... dan kom ik gewoon die genade tegen, maar dan kom ik hem tegen als een dogma. Dan kom ik hem tegen als een leerstelling. En ik begrijp dat wel, want dan ben je aan het lezen in de Bijbel en dan denk je, oké, hier kom genade ook weer tegen. Hier kom ik de genade ook weer tegen. En dan ga je eigenlijk je leerstelling die je hanteert, die gaat daardoor meer en meer leven. Maar God die wil niet dat het een leerstelling is, want dat heeft hij namelijk in het oude verbond afgedaan. In het oude verbond hadden we leerstellingen. In het oude verbond hadden we dogma's. Dan moest je dit, dan moest je dat, en dan moest je zus en dan moest je zo. Maar nu is het genade en dat heeft te maken met dat nieuwe verbond. Hij heeft namelijk een nieuw verbond afgesloten met jou en mij. En dat moeten we ook al mee gaan bedenken. En ook dat is geen leerstelling. Ook dat is geen dogma. Maar ook dat is namelijk een levenswijze. En dat is belangrijk. Als wij de afgelopen weken gezien hebben waar we mee bezig geweest zijn. Dat er een vernieuwing plaats moet vinden. Toen heb ik het voorbeeld van Israël genomen. Toen was namelijk Jacob en zijn kinderen en zijn nageslacht, die gingen eigenlijk van de honger, dreigden ze de dood in te gaan. En toen werden ze namelijk gebracht door Jozef naar Egypte. Kennen we dat nog herinneren? En toen was Egypte de uitkomst. Dat was de uitkomst voor Jacob en zijn nageslacht. Maar dan zijn we ongeveer 300-400 jaar verder. En dan is Egypte niet meer de uitkomst. Dan is Egypte de slavendrijver geworden. En dan moet Israël vrijkomen van Egypte. Dus eerst was het zijn oplossing. En nu moesten ze vrijkomen. Om uiteindelijk het beloofde land binnen te wandelen. Dus hierin kan je zien dat ons denken geleid moet worden door God zelf. Want die weet precies wat er gaat gebeuren. En daarom zijn er ook leerstellingen, dogma's, leringen geweest in de afgelopen 100 jaar. of misschien de afgelopen 30, 40 jaar dat jij leeft. En dat was op dat moment was dat gewoon steengoed. Ik denk nog aan de tijd dat ik kwam uit de Griffemidde Bondskerk. En daar hadden ze het wel over de Heilige Geest. Maar ze leefden niet vanuit die Heilige Geest. En die Heilige Geest, die was niet springlevend voor hun. Toen kreeg ik de openbaring, omdat ik daar rondwandelde. De doop in de Heilige Geest heb je nodig. En dat komt, ik was namelijk wedergeboren. En ik had nooit gehoord hoe dat die Heilige Geest werkte. En toen was de Heilige Geest, die begon zich te manifesteren. Dus ik dacht, doop in de Heilige Geest, dat is het. Dat had Smit Wigglesworth namelijk ook. Smit Wigglesworth, zijn vrouw, dat was de prediker. En hij predikte eigenlijk nooit, hij kon dat gewoon niet. En toen had de Heilige Geest, die had hem aangeraakt en hij ging uiteindelijk op het podium staan en hij begon te preken. En er gebeurde hetzelfde als bij Petrus toen hij de Heilige Geest had. Alleen wat heb ik ontdekt door de jaren heen, dat uiteindelijk ook dat een leerstelling was. Oh, ik moet dit en ik moet dat, dan krijg ik de Heilige Geest. In het 1900, rond 1900, was het zo, dan gingen ze zitten wachten tot de Heilige Geest op hen viel. Dat waren namelijk bijeenkomsten en dan gingen ze wachten, dan gingen ze gewoon zitten. En dan dachten ze, oh, en dan was iedereen was stil en dan viel de Heilige Geest op hun. En dan ga je zeggen, het werkte. Alleen, we gaan al meer ontdekken, en dat heeft ook met de genade te maken, we gaan al meer ontdekken, dat gewoon ook heel anders is. Want als jij tot opnieuw geboren wordt, dan word je opnieuw geboren omdat er gemeenschap is. Omdat er gemeenschap is tussen Christus en jou. En daardoor is die Heilige Geest in je gekomen. En die Heilige Geest die is namelijk in je toen je opnieuw geboren werd. Dus de doop in de Heilige Geest is een leerstelling. En van mij mag je dat volgen. Maar uiteindelijk heb je de Heilige Geest al lang. Alleen wat hij je soms ziet, als je daar geen erg in hebt, als je daar niet mee bezig bent, dan werkt de Heilige Geest niet. Dan manifesteert hij zich niet. En als hij dan zich gaat manifesteren, dan denk je dat je toen de Heilige Geest hebt gekregen. Net zo goed als een kleine baby, die is geboren. En uiteindelijk is ze geboren dat de stembanden, die waren al in haar gevormd, ja of ja. Alleen een moment begint die stembanden ineens iets te produceren. En zo'n kleine baby begint ineens te praten. Nou, dan betekent niet dat ze op dat moment de stembanden krijgt. Nee, die waren er al. Alleen die ontwikkelen zich. Snap je waar het over gaat? Als wij naar het evangelie kijken, dan is alles latent aanwezig. Maar er moet nog zoveel gebeuren. Uiteindelijk zegt de Bijbel in Efeze hoofdstuk 2 vanaf vers 4 dat hij de overweldigende rijkdom gaat tonen. De overweldigende rijkdom zijner genade. Dus schijnbaar is er nog veel meer van die genade te ervaren. Dat moet je nagaan. En dan denk ik, wij hebben het op ons vaandel staan, huis van genade. Ik ga je echt zeggen, we hebben nog niet in de gaten wat genade is. En dat meen ik serieus. Terwijl dat 20, 25 jaar geleden, God me dat al duidelijk maakte. En ik kom er al meer achter dat we nog niet, helemaal niets weten over die genade. Want weet je wat ik heel vaak merk in mijn eigen leven? Ik moet dit doen om de genade te ontvangen. Sorry, dan is dan geen genade meer. Ja of ja? Dus als je iets moet doen om de genade te ontvangen, dan is het geen genade. Want dan is het geen onverdiende gunst. Hij geeft jou genade en je kan daarmee wandelen. En dat is namelijk waar het over gaat. Als we naar de verloren zoon kijken, Dan wandelt de zoon weg met zijn erfenis. Maar de genade is er nog steeds. Want de vader die kijkt nog steeds of deze man, of deze jongeman, of deze zoon, wanneer dat hij weer terugkomt. En dan wordt er natuurlijk wel heel veel gepreekt. Hij kon vergeving vragen, maar dat kwam er niet. Hij had namelijk een besluit genomen om naar zijn vader terug te gaan. En zijn vader stond al lang op de uitkijk. En toen hij hem aanzag komen, toen vroeg hij namelijk aan al degenen die bij hem waren. Hey, ga schone kleren halen. Hey, ga zijn schoenen halen. Hey, ga zijn zegelring halen. Dus hij kreeg uiteindelijk ook de erfenis weer terug. Dus daarom is genade, gaat veel en veel maal verder als dan wij kunnen bedenken. En daarom is vernieuwing enorm hard nodig. Een tweede preek hebben we gehad, dat wij die vernieuwing namelijk aankunnen. Want wij hebben geloof gekregen om in die vernieuwing te denken. En soms zijn we bezig, ja, ik ga een vernieuwing in, maar als ik het nou maar niet verkeerd heb. En de Bijbel die zegt, hij zal alles medewerken ten goede. Is dat genade of is dat genade? Dus je doet iets helemaal fout en hij keert het om ten goede. En daar moeten wij in gaan wandelen. Onze vernieuwing van denken moet daarin gaan zitten. Wij moeten gaan beseffen, als wij iets fout doen, als wij zondigen, als wij hele grote zonden doen, dan moeten wij weer op het punt komen, oké, foutje, bedankt. Begrijp je wat ik zeg? Dus het is een foutje, maar bedankt dat ik er weer ben. En uiteindelijk zegt hij, ik ben niet blij dat je die fout gemaakt hebt, maar ik ga het wel te goede uitkeren. En dan terugkeren. En dan zal je zien, hey, als je dit gaat pakken, dan ga jij al minder die fout maken. Want dan ga jij namelijk gewoon, omdat je van God houdt, zie jij uiteindelijk ook dat hij daar pijn door heeft. Dat iemand, dat zijn volk, dingen toch weer verkeerd doet. Maar uiteindelijk heb hij gekozen voor die genade. Voor dat nieuwe verbond. En daar ga ik eens even wat over lezen. Dat nieuwe verbond. En hij heeft gewoon een verbond, heeft hij gesloten met zijn volk. En dat is een ander verbond als dat hij had. In Hebreeën hoofdstuk 8 lezen we dat. Dan zien we vers 8. En er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik voor het huis Israëls en voor het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen. Niet zoals het verbond dat ik met hun vader maakte. Ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Want zij hadden zich niet gehouden aan mijn geboden. En ik mij niet meer over hen bekommerd, spreekt de Heere. Want dit is het verbond waarmede ik mij verbinden zal aan het huis Israëls na die dagen. Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen. Ik zal ze in hun harten schrijven. Ik zal hen tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. En niet langer zullen zij en ieder zijn medeburger en ieder zijn broeder leren zeggende, ken de Heere. Want alle zullen ze mij kennen van de kleinste tot de grootste onder hen. Want ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden. En ik zal hun zonden niet meer gedenken. Als hij spreekt over een nieuw verbond, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat verouderd is, is verjaard en is niet ver van verdwijning. Dus we zien hier, hij heeft een nieuw verbond gesloten met zijn volk. En misschien denken, ja, met zijn volk, wie is dat dan? Wie is dat volk? En dan zegt de Bijbel gewoon heel duidelijk, dat wij zijn volk zijn. Wij degene die in Christus zijn. Eens niet zijn volk, nu Gods volk. Eens niet in ontferming aangenomen, nu in ontferming aangenomen. 1 Petrus 2, vers 9. Zijn eigendom zijn wij. En dat is namelijk enorm belangrijk om dat gewoon vast te houden. Het nieuwe verbond is niet, ook dat is weer niet een dogma, is weer niet een leerstelling. Nee, daar gaan we een levenswijze uitrollen. Wij gaan gewoon beseffen, oké, niet ik heb een verbond met God gesloten, maar God heeft een verbond gesloten met mij. En hij heeft dat gedaan omdat hij zag dat het verbond wat er eerst was, dat wij dat namelijk niet aankonden. Dat wij als mensen dat niet kunnen. En hij weet ook hoe dat er gekomen is. Dat is gekomen in Genesis 3. Waar de Satan uiteindelijk de mens overgehaald heeft. En gezegd, hé joh, eet deze vrucht nou. Dan zal je gaan merken dat je wordt als God. En dat klopt wel. Want God die wist wat goed en kwaad was. En op dat moment wist de mens dat namelijk niet. En dat was namelijk hun redding. Nu dat ze weten wat goed en kwaad is, dat is namelijk hun ondergang geworden. En daarom moeten wij weer op het punt komen dat wij niet meer bezig zijn met goed en kwaad. Maar wij moeten bezig zijn met genade. Wij moeten bezig zijn met het nieuwe verbond. We moeten bezig zijn met wat God werkelijk bedoeld heeft toen hij deze aarde maakte. Hey, deze aarde was woest en ledig, staat er. Dus schijnbaar was de aarde er al. Maar er was namelijk waarschijnlijk een grote catastrofe geweest. En God die zweefde over de aarde, staat er. En dan zie je dat hij dan wat gaat maken. Dus schijnbaar is die aarde al eerder, heeft die gefunctioneerd, ook niet zoals God dat wilde. En daarom heeft hij het opnieuw geschapen. En toen heeft hij het geschapen en toen zag hij, hey, het was zeer goed. Alleen één punt, en dat wist God al lang, hij had de mens een vrije wil gegeven. Daarom is die mens, die heeft zijn oren laten hangen naar de Satan. Naar de Lucifer, naar degene die uiteindelijk bij God hoorde, maar uiteindelijk eigenwijs werd en ook hoogmoedig werd en uiteindelijk God wilde zijn. En we zien daar nu het resultaat van. En laten we dat resultaat, laten we dat niet gaan verbeteren, want dat kunnen wij namelijk niet. Want wij zijn besmet door die vrucht. Begrijp je wat ik aan het zeggen ben? Ook de wetenschap, ook degenen die het allemaal zo goed weten, die zijn besmet door die vrucht die gegeten is van die boom. En dat is namelijk, dus die moeten we namelijk gewoon even aan de kant schuiven. Kunnen we dat? Ja, dat kunnen we omdat we geloof hebben gekregen. Geloof in God. Geloof in de Schepper. En omdat hij uiteindelijk tegen jou en mij gezegd heeft, hey, ik verwacht het niet meer van jou. Ik wil het alleen jou geven. En dat is namelijk ook weer die genade. Ik verwacht niet van jou, omdat ik weet dat jij het niet kan. En weet je waarom dat je het niet kan? Omdat je besmet bent door die vrucht. Omdat je besmet bent door die engel die uiteindelijk God wil zijn. Die Lucifer. En daarom moeten wij meer en meer gaan bedenken, hey, dat we het zelf op geen enkele manier meer uitgewerkt krijgen. En daarvoor is die genade zo cruciaal. Die is zo enorm belangrijk. Maar nogmaals, als wij het weer als een dogma of als een leerstelling doen, en ik heb het tegen mezelf. Want ik ben vol van die genade. En als ik niet uitkijk, dan maak ik er ook een leerstelling van. Begrijp je wat ik zeg? En ik denk dat we met elkaar hier ons voor moeten behoeden. Het moet een levenswijze worden. Dus wat moeten wij gaan worden? En nou, nu kom ik eigenlijk op het onderwerp van mijn preek. Want de preek, die mijn onderwerp is namelijk, dat stromen van levend water komen uit ons binnenste. Stromen van levend water komen uit ons binnenste. En die moet jij niet produceren, nee, die komen vanzelf. Maar dan moet je wel op een punt komen, dat je het zelf niet hoeft te maken, want anders ga je die stroom van levend water, die ga je stoppen. Daar ga je voor in de weg staan. En daarom is het zo belangrijk dat we die genade, dat we die gewoon heel hoog hebben in ons vaandel. Daarom staat die ook nog steeds op de vaandel. En ik weet ook wel, het is ook moeilijk, want het zou ook zomaar nogmaals weer een leerstelling kunnen zijn. Maar dat moet in ieder geval niet, daar moeten we van afstappen. Daar moet ook ik van afstappen, snap je? En daarom is het nodig dat we die genade werkelijk omarmen. En weet je wat er dan gebeurt? Als je die genade werkelijk omarmt, dan ga je gewoon ontspannen wandelen. En dan ga je gewoon jezelf zijn. Dan ga je gewoon degene zijn hoe God jou gemaakt hebt in je moederschoot. En dan ga je niet bezig met wat hij je geleerd hebt. Niet bezig wat hij allemaal gezien hebt. Nee, je gaat gewoon lekker jezelf zijn. En dan zal je gaan zien, dat die stromen van levend water vanzelf komen. Want wie heeft dat op gang gebracht? Dat is namelijk de Heilige Geest. Ik had het namelijk over de doop in de Heilige Geest net. Dat zou kunnen betekenen, als je het over de doop in de Heilige Geest hebt, dan de christenen zijn die de Heilige Geest niet hebben. Nou, dat kan helemaal niet. Dus uiteindelijk moeten wij heel ontspannen zijn. Iemand heeft er ooit geklopt aan de deur. En jij hebt open gedaan. Hij heeft namelijk maaltijd met je gehouden. En toen hij weer bij jou wegging, toen heeft hij de trooster achtergelaten. Want dat zegt de Bijbel. Jezus was met een discipel op pad. En dan zegt hij, het gaat bijna, is het aan het einde. En ik ga namelijk een trooster sturen die altijd bij je zal zijn. Hij wist al lang dat ze het zelf niet konden. Zij hadden namelijk gewoon Jezus nodig. En daarom is het in de wedergeboorte, laat hij de Heilige Geest gewoon achter. En misschien merk je het niet, maar het is wel een feit. Misschien voel je het niet, maar het is wel een feit. En wanneer gaat het nu werken? Als jij gewoon ontspannen wordt. Als jij gewoon bedenkt, de Heilige Geest is in me. Ik heb het nog wel niet in de gaten, maar het gaat wel echt gebeuren. Je gaat echt mijn jasje uitdoen. Want ik begin het warm te krijgen. Pas op, want er gaat wat gebeuren. Want God is werkelijk bezig om werkelijk de Heilige Geest en de genade gewoon eens even neer te zetten zoals Hij het wil. Want Hij wil die stromen van levend water, wil die over de hele aarde, wil die laten vloeien. Want Timotheus zegt, elke knie zal zich buigen. Elke tong zal belijden dat Jezus Christus is Heer. Denk je dat door evangelisatie dat gebeurt? Denk je dat door een of andere Reinhard Bonken is gebeurd? Hij heeft heel veel teweeg gebracht, maar niet de hele wereld. Er zijn nog steeds mensen die zeggen dat ze atheïst zijn. Terwijl dat ze het niet zijn. Dat kan namelijk helemaal niet. Je kan namelijk je schepper niet verloochenen. Want als je gewoon in je wang knijpt, dan weet je gewoon, dat heb hij gemaakt. Jij hebt jezelf niet gemaakt. Dus hoezo? En daarom is het belangrijk, dat we dat gewoon even weten. Dat nieuwe verbond is zo enorm belangrijk. Ik kom er nog heel even op terug. Want dit is het verbond, zegt hij. Ik heb de wet in je hart geschreven. Wat houdt dat nou gewoon in? De 10 geboden, die waren namelijk cruciaal in het oude verbond. Die moesten we lezen. We moesten het aan onze kinderen doorgeven. En hier zegt het nieuwe verbond, ik heb mijn wet wel, maar die ga ik in jullie planten. Wanneer heb die in jou geplant? Toen je tot geloof kwam. Want toen is de, De Heilige Geest die de wet vervuld heeft, die is in je komen wonen. Denk je dat hij niet meer weet waar het over gaat? Nou, ik weet het zeker. Want dat is namelijk wie die is. En daarom, ik moet gewoon die Heilige Geest erkennen. En ik moet hem gewoon in mijn leven toelaten. En als ik er een puinhoop van maak, dan gaat hij het een goede uitwerken, toch? Weet je wat Romeinen zegt? De Geest die pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Want hij weet de bedoeling van de Vader. En jij kan wel bidden. Maar ik ben er zeker van. Ik heb het nu even ook weer over mezelf. Als ik aan het bidden ben, dan denk ik even aan mijn eigen agenda. En dan denk ik, oh, Heer, dit moet eigenlijk even gebeuren. Want dan voel ik me goed. Maar God die weet, wat het beste is voor jou. En daarom kan je veel beter het bidden overlaten, aan degene die in je woont. En die gaan namelijk gewoon laten zien, wie die werkelijk is. En wat God namelijk werkelijk wil. En daarom is het zo goed om dat nieuwe verbond gewoon eens te pakken. En gewoon te zeggen, de wet is in mij geschreven. En dan vers 11. En niet langer zullen zij mij zijn mede... En niet langer zullen zij een ieder zijn medeburger en ieder zijn broeder leren zeggen, ken de Heere. Dus uiteindelijk hoef ik niet te zeggen wat jij moet doen. Hoef ik niet te zeggen wat jij moet doen. Nee, want degene die in jou is, die weet wat je moet doen. En die gaat jou dat gewoon te kennen geven. En dan zegt hij, want alle zullen ze mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen. Nou, dat betekent dus ook als je kinderen hebt. Natuurlijk kan je gewoon met elkaar over praten. Maar gaat ze het niet leren? Laat ze het ontdekken. En ga jij de ruimte geven, dat de Heilige Geest ook door hun datgene openbaart, wat hij wil openbaren. Want je zou beschaamd zijn. Soms kijk ik naar mijn kinderen en dan denk ik, oh, dit heb ik ze niet geleerd, maar ik vind het wel fantastisch dat ze doen. Snap je? Dit had ik niet gekund. Want dan had het uiteindelijk een kopietje geweest van mij. Nou, dat wil je echt niet. Amen? Dus daarom is het goed dat God het namelijk gewoon zelf doet. Dat is namelijk hetgeen waar het over gaat. En dan zegt hij, want ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden. En hun zonde zal ik niet meer gedenken. In een ander gedeelte staat, hun zonde zal ik niet meer toerekenen. Dus dat betekent, je doet nog steeds zonde. Maar hij gedenkt ze niet. Hij rekent ze niet toe. Laat dit dus gewoon diep tot ons doordringen. Daarom kan namelijk ook die genade genade zijn. Daarom kunnen wij ook gewoon de boel laten. Daarom kunnen wij ook gewoon wandelen zoals we zijn. Maken we dan fouten? Ja, we maken fouten. Maar die zal een medewerker ten goede. Waarom zou die tekst er staan? Waarom zou die tekst er staan die zegt, ik zal alles medewerken ten goede? Blijkbaar gaat hij ervan uit dat je dingen verkeerd doet. Want anders hoeft hij dit niet te zeggen. En dat moeten wij gewoon meer en meer gaan beseffen. En zo zullen wij gaan zien, dat hij uiteindelijk datgene gaat doen. Elke knie zal buigen, elke tong zal belijden. En dan gaan we nog even naar Johannes hoofdstuk 7. En dan komt het even over die stromen van levend water. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen, ontvangen zouden. Want de geest was er nog niet omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Nou, hier zien we, in de evangelie was de Heilige Geest er alleen maar als de hemel die aan hun gaf. Bij Jezus kwam de Heilige Geest op hem en het was als een duif. Weet je nog, toen die gedoopt werd. En de profeten en een aantal mensen hadden de Heilige Geest. Maar toen Jezus was opgestaan en naar de hemel is gegaan, en dat zien we namelijk dan in Handelingen 2, en dan zien we dat hij aan de rechterhand zit, en dan komt de Vader met de Heilige Geest, die biedt hem Jezus aan, en Jezus stort hem uit op de aarde. En dat is Pinksteren. Amen. En toen kwam die als tongen als van vuur. De mensen begonnen in andere talen te spreken. Dus er was een happening. Dus vanaf dat moment kon iedereen opnieuw geboren worden en de Heilige Geest ontvangen. En dat zien we dan, dat dat namelijk gebeurde. En zo is die Heilige Geest op de aarde gekomen als degene die ons gaat leiden. De Vos Davids wordt hij ook genoemd. Amen. Hij is namelijk de vervanger, Jezus aan de rechterhand en de Heilige Geest de vertegenwoordiger van de hemel op de aarde. In jou. En nu even naar in jou. Wie ben jij? Jij bent een tempel van de Heilige Geest. Dat zegt Paulus in 1 Korinthe 6 vers 19. Zegt hij, weet je niet dat je een tempel bent van de Heilige Geest? Dat ik in je woon en dat ik in je troon. En daarin zien we, wat is er toen gebeurd? Wij zijn de tempel. Hij is in ons komen wonen en hij regeert nu in ons. Dus de tempel, zoals in het oude verbond, die stond in Jeruzalem. Er was 46 jaar aan gebouwd en dat was een heiligdom. Daar woonde God, dat was de ark. Dat was de ark. En uiteindelijk zegt de Bijbel, is die verwoest, is die weggehaald. En het nieuwe verbond, dus de nieuwe tempel is ontstaan. Wie was die nieuwe tempel ook weer? Dat ben jij en ik, want wij zijn de tempel. En Jezus is als in de vorm van de Heilige Geest in ons komen wonen. En daarom kunnen wij nu op grond van dit kunnen wij gewoon zeggen dat Jezus weergekomen is. Ja of ja? Dus Jezus is weergekomen op de aarde. En de Heilige Geest, dat is Jezus zelf. Want dat is de vervanger van Jezus. Want dat zegt hij bij de discipelen. Ik ga je een trooster sturen en die zal altijd bij je zijn. Ik kan niet blijven, want dan ben ik alleen maar in het Midden-Oosten. Maar ik ga over de hele wereld komen en ik ga gewoon in mijn volk wonen. En wij zijn namelijk de tempel. Wij zijn namelijk het Nieuw Jeruzalem. En wij zijn namelijk degene waar Jezus in woont. Waar de Godheid in woont. En dat is namelijk de bedoeling van de Bijbel en van God. Hij wilde de schepping maken. En de mens was de kroon op de schepping om te regeren, te heersen over datgene wat hij gemaakt heeft. Nogmaals, dat is verkeerd gegaan door die vrucht. Maar dat is hersteld door de tweede Adam, Jezus Christus. Amen. En wij zijn het resultaat. En wij wandelen nu in datgene wat God uiteindelijk als plan had. En dat moeten we vasthouden. En daarom zijn die stromen van levend water, die zijn daar een gevolg van. Want hij wil het levend water over de hele aarde uitspreiden. Hij wil dat het levende water de hele aarde zal bedekken. Dat iedereen zou horen. En ik ga je zeggen, als zij de ware God tegenkomen, als zij de ware stroom van levend water tegenkomen, dan gaat iedereen, geen één uitgezonderd, die gaat erkennen dat God liefde is. En die gaat erkennen, hey, dat hij geboren is om deze liefde tot hem te nemen. En dan gaat iedereen, ook de atheïsten, die gaan ineens erkennen dat God hun schepper is. En dan gaan ze ineens erkennen, hey, ik hoor niet ergens in een afgrond, maar ik hoor in de hemel. Dat is mijn bestemming. Alleen, wij gaan ze nu niet beschuldigen, want zij kijken om zich heen, zij zien het natuurlijke en zij denken, dit wil ik niet. En dit heb God gemaakt. Alleen God heeft dit niet gemaakt, dat is het punt. God heeft iets anders gemaakt. Alleen wij als mensen hebben onze oren laten hangen, hey, naar die ene engel die God wilde zijn, die Lucifer. Amen. En daarom is het goed om gewoon te beseffen wat onze bestemming is. En dit heb hij namelijk, en ik ga het zachtjes weer afsluiten, want ik merk dat ik in de preek gewoon heel veel inbreng, waar je gewoon nog wat mee moet doen. En waar je gewoon even tot jezelf moet komen. Hey, hoezo die genade? Is het een leerstelling, een dogma, of is het een levenswijze? Hey, hoezo dat nieuwe verbond? Hey, dat God niets van ons verwacht, maar dat hij alles aan ons geeft. Daar moeten wij echt nog een paar keer goed over nadenken. Want als wij het vanuit ons natuurlijke gewoon gaan benaderen, dan denken we, ja, maar zo kan het helemaal niet. En uiteindelijk hebben we Jesaja hier al over geprofeteerd. In Jesaja 55. Misschien kan je het gewoon lekker opzoeken. Dan kunnen we het gewoon eens even met elkaar lezen. Want het is gewoon een fantastisch hoofdstuk. En dan ga ik gewoon even lezen van eind tot het einde. O alle dorstige, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, kom, koopt en eet. Ja, koopt, zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Is dit genade of is dit genade? Amen. Je hebt het gewoon gratis. Wanneer weegt gij geld af voor wat geen brood is? En uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Hoor aandachtig naar mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustigen. Neig uw oor en kom tot mij, hoor, opdat uw ziel leven. Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten, de betrouwbare genade bewijzen van David. Zie, ik heb hem tot een getuige voor de natiën gesteld, tot een vorst, een gebieder der natieën. Zie, een volk dat ik niet kende, zult gij roepen. En een volk dat u niet kende, zal tot u snellen. Terwille van de Heere uw God en van uw heilige Israël, opdat hij u verheerlijkt heeft. Zoek de Heere terwijl hij zich laat vinden. Roep hem aan terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeerde zich tot de Heere. Dan zal hij zich over u ontfermen, over hen ontfermen. En tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn de wegen hoger dan uw wegen. En mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar, doet haar uitspruiten, geeft zaad aan de zaaier, brood aan de eter. Alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn. Het zal niet ledig weren. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen wat mij behaagt en volbrengen waarvoor dat ik het zend. Want in vreugde zult gij uittrekken en in vrede geleid worden. De bergen en de heuvels zullen voor u uitbreken in gejuich. Alle bomen des velds zullen in de handen klappen. Voor een doornenstruik zal een cipres opschieten. Voor een distel een mirt opschieten. En het zal de Heere zijn tot een naam. Tot een eeuwig teken. Dat niet uitgeroeid zal worden. Wat zien we hier? Zijn gedachte is hoger dan onze gedachte. Hoezo bomen in hun handen klappen? Heb je dat wel eens gezien? Hey, misschien moet je die teksten, dat gedeelte gewoon eens nemen. Hey, en bij God kunnen ze namelijk wel in hun handen klappen. Amen. En daar moeten wij gewoon eens op gefocust zijn. En dan alleen wat behalen wij er veel uit. Zoek de Heer terwijl hij zich laat vinden. Maar stel je voor dat je die al gezocht hebt en dat je hem gevonden hebt. Hij gaat daar niet verder zoeken. Want dan kan het wel eens wezen dat je een andere God tegenkomt. Want er zijn heel veel kapers op de kust. Begrijp je wat ik aan het zeggen ben? Ik kom uit een denominatie. En dat was gewoon een goede denominatie voor mensen die niet geloofden. Want er werd constant gehamerd. Hey, je moet geloven in God. Je moet hem zoeken. Zoek zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En de andere zondag, zoek zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En de andere zondag, zoek zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En toen heb ik me vaak afgevraagd, maar volgens mij heb ik hem gevonden. Volgens mij heb ik hem gevonden. Moet ik dan nog steeds zoeken? Of kan ik dan gewoon beseffen, hé, ik ga nu wandelen. Als jij dat gevonden hebt, wat je gezocht hebt, hey, dan koester je dat, ja of ja. En dat zien we gewoon constant in de Bijbel. Als ik naar Paulus kijk, dan zegt hij, hey, leg nou af alle kwaadwilligheid. Maar als je dat afgelegd hebt, hey, dan hoef je die teksten niet meer tot je te nemen. Want dat heb je namelijk gedaan. Maar ik begrijp Paulus wel, want hij zit elke keer in een andere gemeente. En dan zegt hij, hey, ik wil wel beginnen, je moet het oude leven afleggen. Het oude verbond moet je afleggen. En het nieuwe verbond moet je pakken. En als je dat gepakt hebt, hey, dan ga je verder. Want dan zegt Paulus gewoon, hey, wandel gewoon. Want het zal allemaal medewerken ten goede. Want dat is ook hetgene wat Paulus zegt. Weet je wat hij ook zegt? Hey, je hebt de geest in je en hij pleit voor jou. Hij bidt voor jou. Dus je hoeft je eigen daar niet mee bezig mee te houden. Oh, moeten we daar niet mee bidden? Hey, je moet gaan danken. Je moet inderdaad niet meer gaan bidden. Je moet je lijstje niet meer opdreunen. Want als je dat lijstje, als hij dat gegeven hebt, hey, dan hebt hij dat gegeven, ja of ja. En dan ga je hem gewoon groot maken. Want daar hebben we natuurlijk ook afgelopen tijd over gehad. Dank gewoon onder je omstandigheden. En dan zal je gaan zien, hey, dat hij die omstandigheden omturnt. En dat jij ineens blij bent met je omstandigheden, want je leert er wat van. Begrijp je waar ik het over heb? En anders kon je het wel eens missen. En daarom moeten wij gewoon weten hoe dan we zo'n profetie moeten lezen. Want dan staat er ook, want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, uw wegen, niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. En dan kan je het opnemen, oh, hij is veel groter dan ik. En ik moet mijn eigen daar niet mee bezighouden. Of je zegt, oh, ik heb gedachten, en die gedachten die zijn niet zo positief, maar zijn gedachten over mij zijn enorm positief. Dus mijn gedachten laat ik varen en zijn gedachten ga ik aanhangen. Wat denk je wat er dan gebeurt? Dan ga ik echt veranderen en dan denk ik, oké, hij zal alles medewerken ten goede. Zie je dat het iets teweeg zal brengen als wij gewoon de Bijbel lezen en een aantal zaken weten, is dat nou gebeurd of is dat niet gebeurd? En daarom zal die stromen van levend water, die kunnen dan alle kanten op. En die worden dan niet meer tegengehouden door jouw gedachte dat je zo slecht bent. of jouw gedachte dat je toch niet kan. En daarom is het belangrijk dat we tot die vernieuwing van denken gaan komen. En dan vanaf vers 10, en dat vind ik gewoon een heel belangrijk, en daar ga ik dan ook mee sluiten. Want zoals de regen, de sneeuw van de hemel neerdaalt, daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde, maakt haar vruchtbaar, doet haar uitspruiten, geeft zaad aan de zaaier, brood aan de eter. Alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn. Het zal niet ledig weerkeren tot mij, maar het zal doen waar ik het voor bestemd heb, wat ik behaagt. Nou, is dat makkelijk of is dat makkelijk? En wie is nou het woord? Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. Jezus Christus zelf. En ik dacht dat dit het einde was, maar ik ga toch nog een Johannes 1 opslaan. Want ik denk, ja, dat kan niet. Want het woord is vlees geworden. Het woord is vlees geworden. En ik ga er echt geen uur meer aan plakken. Maar ik weet ook even niet, God die wil jullie aanspreken. Maar die wil vooral mij aanspreken. In vers 14, Johannes 1, het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als een enige geboren des vaders. Vol van genade en waarheid. Johannes heeft van hem getuigd en heeft geroepen zeggende, deze was het van wie ik zeide, die na mij komt, is voor mij geweest, want hij was eerder dan ik. Immers uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen, zelfs genade op genade. Dus wie woont er nou in je? Het vlees geworden woord. De genade en de waarheid, die woont in je. En hij bewerkt genade op genade. Als de prediking vandaag is dat er stromen van levend water uit ons binnenste komen, dan gaat dat gebeuren als wij die genade niet als een dogma pakken, niet als een leerstelling, maar als een levenswijze. En dan zal je gaan zien dat die genade, dat die uiteindelijk niet uit jouw hoofd komt, maar die komt uit jouw binnenste. Die komt uit het woord. En het woord, of je nou wil of niet, het woord ontwikkelt zich. Het is als een zaad die gezaaid wordt in de aarde. En weet je wanneer dat zaad zich gaat ontwikkelen? Als er zuurstof bij komt en als er vocht bij komt. We zitten hier in de polder, en ik heb het al eens eerder gezegd. Ongeveer 25, 30 jaar geleden werd hier heel veel koolzaad gezaaid. Kennen we dat? Die grote gele planten. En dat is oliehoudend zaad. En als dan de combine kwam, dan dorsten ze dat. Maar dan was dat zaad, dat was eigenlijk al zo rijp, dat er een gedeelte op de grond kwam. En een gedeelte werd er door de combine meegenomen en er werd koolzaadolie van gemaakt. Maar al dat zaad wat op de aarde kwam, er werd ondergeploegd. En er kwam een heel groot gedeelte, kwam niet meer op. En je gaat maar eens kijken, op dit moment hebben we nog steeds koolzaad staan overal waar je kijkt. In bermen en weet ik wat allemaal. Weet je wat er gebeurt? Dat is grond van, is opgehaald, waar dat koolzaad in zat. Dat is namelijk aan de oppervlakte gekomen, er is zuurstof bijgekomen en er is water bijgekomen. En het is gewoon op aan het komen. En dat zaad, dat is al 30, 40 jaar oud. Dat is oliehoudend zaad. En dat zaad zit namelijk in jou. Want dat is namelijk God zelf. En dat zaad, dat is het woord, dat is het vlees geworden woord, dat zit in jou. En maak je niet druk, dat zit daar veilig. Weet je, ik ben ervan overtuigd, het gaat ook nog allemaal opkomen. En er gaat een moment komen, en dan komt dat zaad wat in jou is, Er komt zuurstof bij, er komt water bij en het wordt een plant. En dan wordt het een plant zoals een mosterdzaadje. Wat de Bijbel ook over spreekt. En dit moeten wij gaan verwachten. En dit is namelijk genade. Dit is namelijk genade. En weet je hoe dat zaad opkomt? Jij kan het namelijk niet nat maken. Jij kan er geen zuurstof van. Laat het over aan degene die in je woont. Want die gaat het op zijn tijd doen. En daarom, ik ben er zo van overtuigd. Bij mij is die genade binnengekomen. Ik heb het gevoed. Ik heb er water aan gegeven. Ik heb er zuurstof aan gegeven. En die genade is voor mij een leerstelling geworden. Begrijp je waar ik het over heb? En God maakt me vandaag duidelijk, maakte me gisteren duidelijk. Hey Jan, er moet wat gebeuren. Geen leerstelling meer. Ik wil dat het een levenswijze wordt. Amen. Ga je met me mee? Laten we er dan bij gaan staan. En ook voor al degenen die kijken, als het over genade gaat. We hebben allemaal ons mond vol over de genade. Hey, maar is het genade als een levenswijze of is het genade als een leerstelling? En als het een leerstelling is, is voor mij helemaal geen probleem. Want er gaat een moment komen, dan gaat het een levenswijze worden. En Vader, ik dank u wel. Laten we onze handen opheffen. Vader, u bent almachtig, u bent eeuwig, u bent koninklijk. Ik dank u wel, Vader, dat u namelijk de zender was vandaag. Dat ik de microfoon mocht zijn. Ik heb namelijk het ontvangen van u. En ik geloof, koning, dat u hier wat mee gaat doen in Jezus' naam. En ik zeg ook aan iedereen die hier naar kijkt en die de komende weken hier naar kijken. Ik ga tegen je zeggen, hey, houd het vast en laat het gebeuren. En het komt misschien vandaag niet, misschien volgende week niet, maar misschien over 10 jaar. En je zal gaan merken dat er overwinning is in Jezus' naam. En Vader, ik dank u wel dat u de naprediker zal zijn. En dat u degene zal zijn, Vader, die dit woord tot uiting brengt. In Jezus' naam. En iedereen zegt erop, amen, halleluja. We prijzen u, Heer. We prijzen u, Heer. Halleluja.